Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland en Europa staan voor een enorme klimaatopgave. We kennen de cijfers natuurlijk, maar toch nog maar even. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met zeker 55% zijn gedaald. En in 2050 wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal zijn. Maar is dat genoeg? En als het om deze cijfers gaat, voelen we dan echt de urgentie als we kijken wat we nu doen? En zo ja, wie nemen dan het voortouw? Dat en meer ga ik deze week bespreken met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de klimaatopgave. En vandaag begin ik met iemand die ik altijd al heel graag een keertje op deze stoel wilde hebben om te interviewen. Een echte gepassioneerde aanjager van duurzaamheid. Harm Edens. Harm, we kennen jou natuurlijk allemaal ook van deze zender, van alle televisieprogramma's die je maakt. Het Groene Idee, de grote klimaatquiz. En je zet je natuurlijk al jaren in voor het klimaat, onder andere als ambassadeur voor het Wereld Natuurfonds.
Ja.
Mooi dat je hier bent.
Nou, met plezier en fijn dat je me vraagt.
Ja, en het is een beetje gek voor jou ook, hè, dat de rollen omdraaien, dat ik jou nu ga bevragen en interviewen.
Ja. Maar dat geeft niks. Ik zit gewoon op de verkeerde stoel, maar dat is goed.
Ik weet hoe dat voelt als ik het af en toe ook eens doe. Maar we gaan een mooi gesprek hebben over de klimaatopgave en ook wat jij denkt dat bedrijven en politiek anders moeten doen. Maar daar komen we straks op. Mm-hmm. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik als eerste aan je willen vragen: hoe vaak heb jij vandaag al aan het klimaat gedacht?
Oh, keer of zes. Of zo.
Ik stond op.
En dit weekend was de viering van de verjaardag van Jane Goodall. Want ik ben ook sinds een jaar ambassadeur van het Jane Goodall Instituut Nederland. En zij is deze week 90 geworden.
Dat is geweldig.
Echt een fantastische vrouw. Ja. Dus daar hadden we vrijdag of zaterdag een viering van. En toen moest ik op tijd over de A12 zijn. Omdat Greta Thunberg had gedreigd daarop te gaan zitten. Dus ik dacht, ja, daar ben ik natuurlijk ook niet heel erg tegen. Dus dan moet ik zorgen dat ik daar een beetje op tijd omheen rijd. Dat is allemaal goed gelukt.
Ja.
En uiteindelijk is die bezetting ook niet doorgegaan, geloof ik. Toen moest ik om 9:15 hier beginnen aan een Zoom. Want ik ga een circulaire economiedag voor de gemeente Amsterdam leiden over 2 weken. En dan moesten we voorbespreken. Dus dan praat je ook alweer met al die ambtenaren. En dat de urgentie hier in Amsterdam eigenlijk heel goed gevoeld wordt. Ze hebben 3 jaar geleden of 2 jaar geleden een grote brandbrief gestuurd met 14.000 ambtenaren van: we zeggen A, maar we doen B.
Mm-hmm.
Hoe kunnen we nou echt versnellen en veranderen? En hoe klein moet je kijken en hoe groot moet je kijken? Dat zijn 2 dingen die alle 2 belangrijk zijn.
En zijn zij er dus echt goed mee bezig? Dus dat is dan een mooi begin van deze dag eigenlijk.
Ja.
Maar heb jij ook elke dag dat je opstaat en dat je denkt, het gaat niet goed? Of voel je dat niet zo als je opstaat, dat je om je heen kijkt?
Nee, ik ben van nature echt een ontiegelijke optimist.
Ja, dat
ik
hoor je
ook. Ik heb heel veel energie, dus dat is echt misschien wel mijn redding ook. Ja. Ik ben niet snel moe of dat ik denk, nou, dit trek ik allemaal niet meer. Dus ik word altijd semi-blij en wel redelijk aanwakker. Dus dan gaan de voeten op een koude zeil en dan denk ik, zo, dit is een nieuwe dag, zullen we wat mooie dingen gaan doen? Maar dan heb je wel vaak de laatste tijd dat je de krant openslaat en het eerste wat je alweer ziet is het Great Barrier Reef bleker dan ooit, dan voel je altijd wel zo'n soort steek ergens halverwege je middenrif. En die krijg je dan in de gemiddelde ochtendkrant 3-4. En dan denk je, oh jongens, oei. En ik doe het elke week heel veel uren.
Mm-hmm.
En ik denk dan op een gegeven moment, ik weet er echt heel veel van. Ik spreek veel professoren, ik lees veel boeken, doe veel congressen, denktanks, noem maar op. En dan is er elke week wel weer iets wat toch nog weer erger is dan ik wist. En dan denk ik,
bijvoorbeeld?
Nou ja, bijvoorbeeld die Great Barrier. Dat nu weer over een nog grotere oppervlakte nog bleker is, en dat is dan in het 8-uur-journaal wordt dat gemeld als nieuws, maar dan wordt er niet bij gezegd dat die oceaantemperaturen nu langjarig zo hoog zijn dat de kans om te herstellen wat nog kan eigenlijk aan het verkijken is. Dat raakt achterop. En dat die gekweekte koraalsoorten, die dat dan wel aankunnen, echt een druppel op gloeiende plaats. En dat gaat niet het verschil maken. En dat zijn de kraamkamers van de oceaan.
Ja.
Dat wordt er dan niet bij gezegd. Het is niet zo van, ja, dan kan je niet zo lekker mee snorkelen. Nee, het is gewoon heel belangrijk voor het hele ecosysteem van deze planeet.
En wat voel je dan?
Dan voel ik wel een soort verdriet en een soort weemoed. Ik heb niet zozeer dat ik heel... Ja, ben af en toe ook wel boos. Want je wordt, als het goed is, ouder en wijzer en milder.
Mm-hmm.
En ik word zeker ouder. Ik ben nu 62. En... Ik...
Is je niet aan te zien?
Ja. Nou, het is gelukkig radio. Ja. Is wel maandagochtend.
Nee, je ziet er knap uit.
Ja, joh. Ja. Maar dus, en ik word ook wel misschien wel wat wijzer.
Mm-hmm.
Maar ik word zeker niet milder. En dat is jammer. Want de jongere generaties moeten het nu gaan overnemen. Ook die knokpartij. Maar je kan nog niet ophouden.
Nee.
Want er zit nog niet een begin van een oplossing.
En toch ben jij niet iemand... Je zei, had het net even over Greta Thunberg. Dat jij niet bij Extinction Rebellion je wil aansluiten. Want je bent natuurlijk daar wel voor gevraagd.
Ja.
Vanuit hoe jij je inzet voor dingen.
Ja, dat vind ik dan... Dat moet je vooral ook doen. En... Ik wil eigenlijk met iedereen in gesprek blijven. Ik heb ook het afscheid van een Shell-directeur vorig jaar gedaan. Ik zei van, nou, dat moet ik eigenlijk niet zijn. Maar ja, maar ik wil heel graag dat je komt. We hebben heel veel geclashed de afgelopen jaren. Ik zei, nou, als ik dan alles mag zeggen wat ik wil... plus jouw dochter op het podium mag hebben die ubergroen is... Dan is het toch een productieve morgen.
Ja.
Dan gebeurt er toch veel. Er zitten heel veel mensen die je nooit bereikt en dan wel. Dus ik heb dan nog de illusie dat dat ietsje helpt. En dat kan je niet meer doen als je bij Extinction Rebellion... een prominent gezicht bent. Liep de klimaatmars mee, was wel grappig. Toen kwam ik bij het podium op het Museumplein. En toen stond iedereen daar met zijn gezicht volledig bedekt... met Free Palestine vlaggen. En zelfs Intifada, nou weet ik veel, allemaal enorme kreten.
Ja, kwamen allemaal andere onderwerpen bij.
Ja, dat mag, maar het was wel grimmig. En toen stond er een mevrouw naast mij van ongeveer mijn leeftijd... die zei, Harm, wat een grimmige sfeer, komen er hier nu ook aanslagen? Ik zeg, die kans is vrij aanzienlijk. Die mevrouw die ging naar huis. Ik zeg, dat was een grapje. Maar toen heb ik een vlag gepakt.
Altijd grapjes maken.
Toen heb ik een vlag gepakt van het Wereld Natuurfonds. Dat is een witte vlag met een panda daarop. En er waren alleen maar zwarte vlaggen. Toen dacht ik, waar staan hier de camera's van het 8-uur-journaal? Toen ben ik met die witte vlag tussen die zwarte vlaggen. Gewoon, omdat het kan.
Ja.
Een beetje een soort leuk, vrolijk extraatje. En dat zag je s'avonds op het nieuws.
Denk je toch, yes. Ik heb
Wat nuance en even niet te grimmig. En met elkaar dezelfde kant oplopen.
Ja.
Dat is belangrijk.
En dan heb je Jane Goodall gezien dan ook dit weekend?
Nee, die heb ik wel een aantal keer ontmoet in mijn leven. Ja. Maar die zat in Canada haar verjaardag te vieren.
Okay.
En die hebben we toegesproken.
En toegesproken, ja. Maar dan ben je natuurlijk wel met like-minded people... kom je bij elkaar, denk ik, hè?
Mm-hmm.
En wat is dan het gevoel wat jullie met elkaar delen op dat moment?
Is eigenlijk... Ook daar, op veel plekken is dat zo, hoor. Dat is ook dubbel. Ene kant is een tentoonstelling gemaakt in het museum... over haar leven in Den Haag. In het museum in Den Haag over haar leven in de wereld. En met prachtige foto's van chimpansees... en al haar baanbrekende werk. En vanaf 86 reist zij de wereld over. Ze is geloof ik maximaal 3 weken ergens geweest. Voor de rest reist ze maar rond. Om maar te vertellen... wees zuinig op de natuur, op die apen... en ook op de mensen die daaromheen wonen. Want als je niet iedereen meeneemt... lukt beschermen toch niet. Je moet met elkaar dat doen... En aan de ene kant is dan die blijdschap van die prachtige vrouw... die zo'n bijzonder leven heeft opgedragen aan de toekomst... en voor ons allen dat gedaan heeft. En aan de andere kant ook... je weet in Congo op momenten hoe erg de burgeroorlogssituatie is... het staat in de top 3 van houtkap in de wereld nu. De verwoesting is nog steeds enorm... En ook soms heel begrijpelijk. Want als je daar woont en je hebt geen enkele manier van leven... en je hebt honger, dan wil je wel bushmeat eten... en dan wil je wel hout verkopen, want je hebt gewoon niks. Dus als je dat niet wereldwijd, je ziet bij alles hoe groot het is. En dat voel je op zo'n dag.
Ja.
Het is een zwaar onderwerp.
Ja. En als je dan vanuit dit zware onderwerp... en dan zeg jij van ze reist de hele wereld over. Hè? Nou, dat zal ze... Ik weet niet hoe...
Per roeiboot. Ja.
Per roeiboot.
Nee, per vliegtuig natuurlijk. Daar ga je weer.
Ja, precies. Ja. Mag dat dan wel? Want ik weet dat jij pertinent niet in dat vliegtuig stapt, tenminste.
Nee, ja, dat doe ik niet.
De kans is heel klein.
Ja, en ik vind... Kijk, ik zeg nooit nooit. En ik vind dat iedereen dat ook zelf moet beslissen. En ik vind dat ik op heel veel plekken niet hoef te zijn. En als ik de hele dag sta uit te leggen bij mensen dat ik vind dat het anders moet... en dat je eigen... Iemand zei dat laatst heel mooi. Je moet je footprint verkleinen en je handprint vergroten. Dus wat geef je en waar trap je op? Dat vond ik zo mooi.
Ja,
dat is een jong
mooie,
iemand.
Dat kan je ook echt voor
jong
je zien.
Iemand, zet dat op een tegeltje. Ja. En weet je, ik hoef daar nu niet in te zitten. Mm-hmm. En als ik misschien voor het Wereld Natuurfonds ergens heen moet, waar ik, als ik daarheen ga, zoveel meerwaarde uit kan halen door, als ik terugkom, daarover te kunnen vertellen. Of... Maar een voorbeeld, 2 jaar geleden was ik in Kenia op een plein in Masai Mara Park. Mm-hmm. En daar werd ik op een platte kar door een clubje zwarte kinderen voortgetrokken naar hun school. En die lieten mij hun hele school zien. En dat was gewoon met een VI-bril.
Ja, dus
ik ben daar ooit geweest,
zijn,
dus ik wist hoe dat was. Het was nagenoeg echt.
Ja, maar je wil het ruiken, je wil het,
ik wou
je wil het
zeggen,
voelen.
Een schep olifantenscheid uit Artis in de hoek daar. En iedereen heeft gewoon een originele, bijna echt ervaring. Dus ja, dus heel veel dingen hoeven niet. Ja. Dat moeten we ook leren, dat we niet permanent allemaal lijven en spullen maar over die planeet heen sleuren. En ja, dat Jane dat met heel veel impact doet. En dat het in haar geval heel verdedigbaar is, dat snap ik wel.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Harm Edens, duurzaamheidsaanjager en presentator van BNR Duurzaam. Je hebt deze zender dus veelvuldig te horen. De mensen die dat programma luisteren, die weten natuurlijk helemaal waar jouw drive vandaan gekomen is. En die volgen jou natuurlijk al heel lang. Maar er zullen ook mensen zijn die dat programma niet luisteren. Dus laten we toch nog even teruggaan naar het moment dat bij jou de knop omging. En dan lees je eigenlijk steeds dat het is Spitsbergen. Je leest ook al wat andere dingen trouwens.
Ja, het begon,
die daarvoor begonnen.
Ja, het was eigenlijk toen ik 8 was, keek ik op onze zwart-wit televisie. We hebben het echt over jaren 60. Dat is dan weer het voordeel van zo'n enorme leeftijd. Dan ga je ook ineens een hele klap terug. Toen keek ik naar een zwart jongetje met grote ogen, een bol buikje en een leeg etensnapje voor zijn buik. En ik moest echt aan mijn moeder vragen van waar kijken we hier naar? En dat was de eerste op televisie uitgezonden wereldwijde hongersnood in Biafra. En dat hakte erin. Ik wist echt niet dat dat bestond. Mm-hmm. 2 jaar later had je Vietnam met de tapijtbombardementen. Daar zag je echt zo tak, 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 tak in zwart-wit dat het gewoon kapot geploegd werd. Dat kwam me heel hard binnen. En een jaar later was het Club van Rome rapport in de krant. Dat kon ik natuurlijk, toen was ik 11, niet helemaal begrijpen. Nee. Maar ik kreeg wel dezelfde soort onheimische gevoelens daarbij. Van grens aan de groei, we kunnen niet eindeloos die planeet opvreten. Dat gaat gewoon niet. 1972.
Ja, maar dat zat dus echt in jou.
Dat zat
jij,
helemaal in mij.
Ja.
En veel meer mensen toen, hoor. Je had ook al de kleine aarde, je had al ecologen, je had al mensen die tegen gat in de ozonlaag, zure regen, neutronenbom. Was echt allemaal best wel breed in de samenleving. Mm-hmm. We kunnen niet gewoon alles zomaar opvreten de hele tijd.
Ja.
Nou, toen vergat ik dat weer een beetje. Ga je studeren, ga je dingen nog geen leven. Comedy schrijven, zit niet zo heel veel klimaat in. Het zonnetje in huis, weinig klimaat. Een baantje.
Ja.
En toen...
Oh ja, daar schreef je scenario's voor.
Ja, ja. Ja, ja, ja. 1999 op Spitsbergen met de popgroep Bluff voor het meest noordelijke popconcert alle tijden. In het kader van de Gouden Harpen en de Cornames en zo.
Wat eigenlijk niet, als je het met die bril nu zou bekijken, is eigenlijk helemaal niet goed om daar dan met z'n allen mee
bezig
te gaan.
Ja. Oh, blijf thuis.
Maar goed, dat was toen zo. Ja.
Wie is de mol op Urk? Dat is leuk.
Ja,
weet je, hou op met al die eilen. Robinson, blijf Ameland.
Ja, blijf thuis. Dus,
ja. Maar goed, bijeffect. We varen daar rond op een Noorse boot langs enorme gletsjers. En die breken af met een tempo. Dat is, weet je dat nog niet, want daar let je niet zo op. En ik vroeg aan die ecoloog die daarbij was. Dit is natuurlijk gevaarlijk, want je moet uit de kust blijven. Maar mooi, natuurlijk verschijnsel. Gletsjers breken af. Toen zeiden, ja, behalve dat het de laatste 10 jaar, 1999, al steeds sneller gaat. Nou, nu is het daar ongeveer ijsvrij in de zomer. Hè? Zo snel gaat het.
Ja.
Dus we hebben 25 jaar, bij mij sloeg echt de paniek wel een beetje toe van, oh man, dat gaat zo hard hier.
Ja.
We hebben 25 jaar tijd verloren door daar niet heel serieus op te gaan handelen.
Ja. En dat moet enorm frustrerend zijn voor jou en voor al die mensen. Maar ik heb jou hier nu zitten.
Ja. Ja, dat is soms heel frustrerend en ook gekmakend.
Ja.
Dat je denkt van, maar hoe kan je met droge ogen nu je bedrijf zo leiden, of je keuzes in het leven zo maken, dat we daar niet mee uit gaan komen. En dat is over een hele brede linie, hoor.
Maar dan zou je ook kunnen zeggen, joh, we hebben een klimaatakkoord van Parijs, weet je, we weten hoe we daar naartoe moeten bewegen. Het gaat met horten en stoten, maar we gaan daar uiteindelijk naar toe bewegen. Wat zeg jij dan?
Is dat een klimaatakkoord wat in 2015-16 is opgesteld. Hè? De SDG's, de Sustainable Development Goals, zo horen ook in die buurt. 194 landen hebben daar ja op gezegd. Bij alles waar je nu naar kijkt, zie je dat dingen versneld verslechteren. Dus de natuur verslechtert, de vervuiling verslechtert, het klimaat verslechtert, alles verslechtert. Dus eigenlijk zouden die doelen steeds bijgesteld moeten worden. Maar we kijken wel uit, want we halen die oude doelstellingen niet eens. Dan wordt er de hele tijd weggekeken. Want klimaat rechtvaardigheid en dingen eerlijk verdelen, ook in ons eigen belang, dat niet 2,7 miljard mensen rond de Evenaar gaan migreren en ook hier naartoe komen, grenzen dicht. Nou, dan niet meer, hoor. Nee. Dus,
wat zou jij doen als je kinderen geen eten meer hebben?
En dat je, plus 60 graden kan je niet wonen, hè? Dat doen wij met z'n allen, door hoe wij leven. Dus dat moet je toch eerlijker gaan verdelen. Nou, als je dat niet doet, en dan kan je maar beter nu heel hard wegkijken, want je komt daar niet uit nu. Ja. Dus je moet echt veranderen.
En dan hoor je natuurlijk ook heel veel mensen die daar dingen over zeggen. En wat is dan de grootste onzin over het klimaat wat jij dan voorbij hoort komen?
Grootste onzin. Nou, het zijn er een paar. Ten eerste heb je nu al die algoritmes op Twitter. Als je daar een klein klimaatopmerking maakt, of je doet überhaupt al een SDG-speltje op tv, dan ben je al 10 dagen trending haat-subject. Van wie ben jij? Want die mensen zien mij toch ook nog vaak als de grapjesverteller die niet moet denken dat hij ergens anders nog verstand van heeft. Dat snap ik ook wel, maar het is ook wel een beetje vervelend aan het worden na bijna 30 jaar. Mm-hmm. En daar is nu zo'n soort sommetje van een of andere Amerikaanse professor die zegt, waarom zouden we in Nederland 53 miljard investeren voor 0,00002 graden minder opwarming? Zo'n soort lulkoeksommetje. En dat wordt veelvuldig gequote. Dat stopt iedereen voortdurend in je timeline. Dat hoeft helemaal niet. En het andere is dat we ons wel even uit de crisis gaan innoveren. Wij hoeven niet te veranderen. Ja. We gaan eigenlijk iedereen elektrisch maken. Dus al die smerige kunstmestdingen en rare fossiele bedrijven kunnen we allemaal elektrificeren. Hoe dat moet met het stroomnet of waar we al die elektra vandaan halen, daar hebben we het even niet over. En dan kunnen wij gewoon lekker zo doorleven. Mm-hmm. Niks aan de hand. Dat is ook flauwekul.
Ja. En we weten natuurlijk, heel veel dingen weten we ook, maar het gaat denk ik, het verschil tussen, en dat merk ik ook bij mezelf, daar ga ik ook eerlijk over zijn, en ik merk ook dat ik daar elke keer een stapje in opschuif.
Ja, ja.
Tussen weten en het echt voelen. En het echt, echt leven. Hè? Dan, en daar ook consequenties aan verbinden. Hoe kijk jij naar de mensen die misschien ook nu denken, wat een links gelul hier op de zender?
Nou ja, dat mag, omdat je nog niet met elkaar het probleem deelt. Hè? Mm-hmm. Als het nog een keuze is tussen links en rechts, dat je nog een optie zou hebben. Je hoort dat heel vaak moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ik zeg, nou, als het niet haalbaar is, dan komen we in iets heel erg naars uit waar we niet willen zitten. Mm-hmm. Ja, als een van de wereldleiders zegt op de kop in Egypte afgelopen jaar, we rijden de afgrond in met het voet op het gaspedaal als we zo doorgaan. IPCC-rapporten, een belangrijke internationale grote wetenschappelijke club, duizenden wetenschappers die zeggen, het is code rood voor de mensheid. Het is niet van, pas op jongens, het gaat niet zo goed. Nee, het slechte kan bijna niet.
Nee.
Dus dan moet je met elkaar ophouden te zeggen, het is links of rechts. Je moet bij elkaar gaan zitten in het midden. Mm-hmm. En kijken wat er te redden valt en wat we met elkaar kunnen. Want de brug van een transitie, welke ook, zit altijd in het midden. Je kan niet over rechts of over ultralinks, gaat niet. Je moet met elkaar in het midden over die brug.
Ja.
En dan ben je in iets nieuws, hopelijk in een betere wereld met een beter systeem. Dan kan je weer een beetje kijken, wil ik wat meer links of wil ik wat meer rechts? Maar niet nu. We moeten nu samen die.
Nee. En als mensen dan zeggen, ja, wij kunnen hier wel van alles doen, maar ja, het grote probleem zit natuurlijk elders.
Dat is ook de grootste.
Dus het heeft geen zin.
Nee. Dat zijn een paar dingen. Ten eerste ben ik sinds 2 jaar heel veel bezig met grondstoffen. En daar is niet een soort consensus over in de hele wereld hoe dat gaat. Maar dat het vrij slecht gaat, is wel duidelijk.
Dat weten we allemaal.
Heel veel dingen gaan op. En dat zijn de fosfaat en nikkel en cadmium en zand om te bouwen en grind en zoet water. En eigenlijk gebruiken we veel en veel te veel. Hè? Mm-hmm. Elk jaar zijn we steeds eerder door de natuurlijke voorraden van de planeet heen.
Ja.
Wereldwijd.
Ja.
Dus of je hier nou wel of niet wil veranderen, of je nou wel links kijkt of rechts kijkt, doesn't matter. Dat spelletje is een beetje uit. We zullen dingen anders, circulairder, beter geproduceerd, minder uit, zullen we moeten gaan organiseren. Dat gebeurt aan de ene kant. Mm-hmm. En wat was je vraag?
Ja, dan moet ik.
Oh nee,
moet ik zelf ook even over nadenken.
Nee, je zei van China moet veranderen, wij zijn maar zo
precies,
klein.
Ja, nou, heeft geen zin.
Dat vind ik altijd zo'n mooi antwoord van Marjan Minnesma van Urgenda, die daar natuurlijk jarenlang zeer zorgvuldig over nadenkt. Die zegt altijd: Nederland staat in de top 10 van landen met de meeste uitstoot per hoofd van de bevolking. Weliswaar klein land, dus relatief weinig uitstoot, maar we staan in die top 10. Zo efficiënt zijn wij hier.
Ja.
Maar we staan in de top 5 van landen die het meeste last krijgen van bijvoorbeeld zeespiegelstijging. niet meer bij elkaar te sloffen hoeveel dat gaat kosten als het uit de hand loopt.
Ja.
Nou, dus wat moeten wij doen? Wij moeten eigenlijk het beste jongetje van de klas zijn of meisje. Mm-hmm. Zorg dat we hier alles goed doen. En dan eigenlijk een beetje op onze blote knieën de rest van de wereld vragen: zou jullie ons een beetje mee willen helpen?
Ja,
mede
ja,
namens
ja.
Tuvalu, Bangladesh en Nederland. Want wij kunnen het zelf niet rooien.
Nee.
We zijn afhankelijk van de rest. Hè?
Je ziet het pas als je door hebt, hè?
Ja.
À la Johan Cruijff. Wat zie jij nu al gebeuren dat het niet goed gaat, waar wij allemaal een beetje zo langslopen van ja, het zal wel?
Nou, ik zie dat als je kijkt naar grote bedrijven, een aantal is heel goed bezig.
Mm-hmm.
En MKB ook. Maar heel veel, ik geloof 2/3 van de CFO's in Nederland, van de financial peoples, hebben niet de juiste informatie in huis, ook niet in de buurt, om goede klimaatrisicoanalyses te maken. Hebben ze niet. Heel veel CEO's, meer dan de helft, heeft niet de juiste kennis om toekomstbestendige beslissingen te nemen. Hebben ze niet. Wordt allemaal keurig onderzocht. Mm-hmm. Dat is niet zo fijn.
Maar hoe komt het dat ze dat niet hebben?
Want nou, waarom zou je als je gewoon nog lekker door kan gaan?
Ja.
Onze beste plastic recycle company, die prize winning was, Unicorp, hoe heette ze, die is nu failliet. Ik hoop dat ze doorstarten. Omdat met name ook door Shell in Amerika zoveel schalietroep geproduceerd wordt, waardoor de nieuw plastics te goedkoop is.
Mm-hmm.
Dat moet je niet meer willen met elkaar.
Nee.
Dit hadden we deels opgelost. Ga nou niet de boel zo slecht organiseren dat we weer terugschieten.
Ja.
Hetzelfde met landbouwbeleid. Het moet anders. Hoe? Niet op kosten van de individuele boer, maar wel collectief oplossen.
Ja.
En als je nu permanent op de stopknop randt, we gaan gewoon door met landbouw, gewasbeschermingsmiddelen, mooi woord ook. Als je landbouwgif noemt, moet je naar de deur rennen. Hè, want dan deug je ineens niet. We hebben er nu 31 met PFAS erin. Dat vindt toch niemand leuk?
Nee.
Laten we gewoon verbeteren met elkaar.
Ja, maar als je gewoon nu om je heen kijkt wat we nu al aan effecten zien, wat zou je dan tegen ons allemaal willen zeggen?
Effect in de zin van hoe slecht het gaat?
Ja.
Nou, je ziet dat nu al. Eergisteren was het de heetste zoveel aprildag ooit.
Ja, we waren allemaal blij.
Ja, maar ik ben er niet zo blij hoor.
Ja, ik dacht, want, het is lekker de zon.
Ik geniet van de zon. Maar
de klote regen de hele tijd.
Je weet dat dieren dat te snel uit winterslaap zijn gekomen. Dus geen voedsel voor de vogels. De gruttootjes hebben geen insecten. Het gaat al zo slecht. De hele boel raakt uit balans. De biodiversiteit en de biomassaverlies op deze planeet is de grootste ellende.
Ja.
Hebben het eigenlijk nooit over.
Dus we moeten eigenlijk helemaal niet blij zijn als we leuk op het terrasje in de zon
zitten. Je mag van die zon genieten als wel een soort zure zult.
Mm-hmm.
Dus wat moet je ermee? Het is er nou eenmaal. Maar realiseer je wel wat dat betekent. Dus die hele natuur is uit balans. En die soortenrijkdom in Nederland is niet een soort leuke luxe als je gaat wandelen op Tweede Paasdag. Maar dat zijn essentiële natuursystemen die we nodig hebben om te kunnen functioneren als mensheid.
Mm-hmm.
Boeren hebben biodiversiteit nodig. Daar gaan ze zo lichtvoetig mee om. Ik geloof, zoveel 60%+ van de gewassen is bestuivingsbehoeftig. Als je geen bestuivingsdingen meer hebt, honingbijen in leuke kasten op daken in de buitenveldert doen niet aan bestuiving van gewassen, hoor.
Nee.
Dus het is allemaal, het moet gewoon slimmer en beter. Je moet eerlijk kijken naar hoe het gaat.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de klimaatopgave. Later deze week zal ik nog spreken met Marjolein Demmers. Zij is directeur van de milieuorganisatie Natuur en Milieu. Maar ook met wetenschappers Maarten van Loon en Jojita Gupta. En met ondernemer Bjense Dijkstra, die echt stappen zet om te veranderen. Mijn gast vandaag is Harm Edens, duurzaamheidsaanjager, klimaatambassadeur en presentator onder andere van BNR Duurzaam, maar ook van alle televisieprogramma's waar we jou natuurlijk van kennen. Dat zijn trouwens hele andere verhalen ook die je daar brengt. Maar
sommige?
Ja, sommige.
Nee,
ja.
Dit was nieuws, hadden we de klimaat... wat hadden we? De natuurherstelwet kwam langs.
Ja.
Was gewoon in het nieuws.
Ja, dus dan neem je dat
soms kan
toch
het
door. Ja. Nou ja, je neemt al 25 jaar zo het nieuws door. En dan
28,
ja. Kan je nagaan. En dan komt dus natuurlijk ook steeds dat klimaatverhaal voorbij.
Wel vaker, maar het is dan bijna al als dat in het script komt, want lang niet al het nieuws komt natuurlijk ook in de opname, dat de beide captains, Jan-Jaap en Peter, dan al roepen: een harm onderwerp.
onderwerp.
En soms gaat dat ook niet goed. Want dan vertel dat ik sommige dingen vind ik zelf heel erg. Hè?
Ja.
Doordat de keizerpinguïn serieus met uitsterven bedreigd raakt op de Zuidpool, vind ik heel erg zelf. Ik vind het ook een heel mooi dier.
Ja.
En toen ging Peter een grappig stukje maken van: maar heb je wel eens gekeken naar de pinguïn? Die heeft nu 60 miljoen jaar kunnen evolueren. Die kunnen nu nog niet over een hekje van 20 centimeter in Arctis. Die hebben maar een heel klein hekje, omdat ze stom zijn om eroverheen te vliegen of te stappen. Ja. En dan word ik heel geëmotioneerd daarvan, maar dan vind ik het niet meer grappig.
Nee.
Dus nou ja, dat mag allemaal. Ja. Dan, ja, dat is, ja, soms is dat
maar
lastig.
Je voelt echt die emotie. En heeft dat trouwens ook met je kinderen te maken als het gaat over het klimaat? Je hebt twee kinderen.
Ja, eigenlijk niet.
Nee?
Ik bedoel, nee, want toen hebben we echt ook wel nagedacht, heeft het nog zin om kinderen te nemen? Dat is nu 14 jaar geleden, grofweg, die discussie. En je merkt dat dat voor heel veel jonge mensen veel actueler is geworden. Willen we in deze rare wereld met dit toekomstperspectief nog kinderen nemen? Ik vind ook wel dat je dan alle hoop weggooit, hè? Als je nu al gaat zeggen, het wordt toch niks meer.
Mm-hmm.
Ja. Dan, en waarom zouden we nog opstaan 's ochtends? Dus dat moeten we niet hebben.
Nee, oké. Okay, gelukkig blijf je ook optimistisch en hoop. Mm. Laten we het daar zo meteen nog over hebben. En ook wat we allemaal kunnen doen. En met allemaal bedoel ik wij als individu, maar ook de politiek en de bedrijven. Deels is dat al aan bod gekomen. Maar ik wil toch met jouw grote zorg beginnen, Harm.
Ja.
Heb ik nou al gezegd, Harm Eendens? Ja, toch?
Ja, ja,
iedereen weet dat wat.
Ja, best wel vaak.
In iedereen herkent jouw stem, dus ik hoef eigenlijk helemaal niks te zeggen. Wat is nou jouw grootste zorg? Want we lezen elke dag de krant allemaal.
Ja.
Of we kijken televisie, waardoor we dat allemaal zien. Nou, en toch komt het niet echt binnen.
Nee, en ik kwam een half jaar geleden Jan Terlouw tegen. Touwtje uit de brievenbus, dat was het vroeger toch mooi. Fijn. En die zei, dat hakte er best wel in tegen mij. Leuk hoor, Harm, wat je allemaal doet. Maar ja, je moet je natuurlijk wel realiseren dat in de geschiedenis van de mensheid er nooit iets fundamentele ten goede is gekeerd zonder dat daar een gigantische ramp aan vooraf ging. Altijd. Toen dacht ik, ja, wat probeer je me te zeggen, Jan Terlouw? Doe maar weer snel een touwtje uit de brievenbus.
Ja.
Maar toen dacht ik, en zo positief ben ik dan wel, misschien is dit de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat we elkaar wel kunnen bereiken.
Mm-hmm.
Door internet of door telefoons. Dat we wel kunnen bellen van nu gaat het echt niet goed. Weet je, daar hoop ik dan maar op.
Yeah.
Maar als je kijkt nu wat China aan het doen. Nou, Rusland is buiten categorie hopeloos. Die draaien op olie en die gooien alles plat als je niet uitkijkt. Maar India groeit. Zuid-Amerika qua ontbossing. Iedereen is aan het groeien. De afgelopen 6 jaar hebben we wereldwijd meer grondstoffen gebruikt dan in de hele 20e eeuw. Dat zijn soort idiote sommetjes waar je geen beeld van krijgt. Je weet dat China nu diep geïnfiltreerd is, met name in Afrika.
Mm-hmm.
Alle mijnen, grondstoffen, noem maar op. Dat wordt ook weer een onderhandelingsmiddel. Wij moeten in Europa nu al versneld natuur opentrekken om toch nog aan die zeldzame metalen te komen. Daar zit een soort kruispunt in waar je niet wil belanden. Dat geopolitiek de boel zelf vastloopt. Ik praat er ook best veel over. Laatst met Jaap de Hoop Scheffer, andere mensen. Iedereen heeft daar zorgen over.
Mm-hmm.
Ik deed vorig jaar een dubbeldaagse grondstoffenconferentie internationaal. Die leidde ik. En na één dag, het was hard werken om het allemaal op een lijn te krijgen. Na één dag zat ik in mijn mini-huisje in Amsterdam uit het raam te kijken. En mijn hoofd produceerde alleen nog maar Derde Wereldoorlog als uitkomst. En dat weiger ik dan vol te houden. Ik zeg, dat moet weg, dat beeld.
En dat toets je ook met anderen, neem ik
zeker
aan. Met een Jaap de Hoop Scheffer bijvoorbeeld.
Zeker. En met heel veel internationale professoren waren daar.
Ja.
Dus dag 2 heb ik er alles aan gedaan om die conferentie goed af te ronden, maar ook met name dat uit mijn hoofd te krijgen.
Mm-hmm.
En toen kwamen die kinderen wel in beeld, want toen was eigenlijk de grote vraag voor mij, wat voor planeet geven we eigenlijk door?
Mm-hmm.
Is het niet allemaal leeggeroofd en op en verziekt? Nanoplastic overal, te warm, extreem weer, dat zien we nu al heel veel. Hè? De verzekeringspremies weten ze niet meer vast te stellen binnenkort, omdat het zo uit de hand loopt.
Een jaar geleden hadden we een enorme storm waar een heleboel mensen ontzettend veel schade hebben geleden. Maar jij zei net, die zon waar we van hebben genoten, die is niet normaal. Maar ook bijvoorbeeld de regen waar iedereen zo ontzettend over heeft geklaagd elke dag. Dat hoort er allemaal bij, als maar, voorbeeld al.
En toen waren de grondwaterstanden in het oosten des lands, waar ik woon, een beetje aan het normaliseren. En af en toe stond er weer eens een beek vol met water. Dus eigenlijk was iedereen blij. En dan lees je 2 weken geleden in de krant dat Vitens alarm slaat over alle nieuwbouwwijken, met name in het oosten en Zeeland, plekken die niet meer aangesloten kunnen worden omdat er gewoon geen drinkwater genoeg is vanaf 2027.
Nee. We hebben hier een Big Five gemaakt over het water, trouwens 2 keer zelfs, om dat ook onder de aandacht te brengen. En dan toch is het in de mens zo dat we toch een heel, wat Terlouw zegt, dat we gewoon een drama nodig hebben.
Ja, dit wordt een te groot drama. Hè? Dat gaan we niet heel serieus na kunnen vertellen als we niet uitkijken. Dat moeten we niet willen.
Nee.
Dus vanaf 2027 hebben we de oppervlaktewaterwetgeving van Europa. Dat wordt een 10 keer grotere showstopper dan het hele stikstofverhaal. Heb jij al iemand, behalve nu de Klimaatraad die nu aan het op stoom komen is, wat ik heel fijn vind, naast de regering, een totaalplaatje horen maken van wat wordt Nederland, Europa, wereld in 2030, 2050, 2100? Hoe kunnen we iets van een voorstelling maken over hoe dat dan samenwerkt, hoe we mensen te eten gaan geven, hoe we die natuur kunnen versterken, hoe we de temperatuur naar beneden kunnen houden, hoe we de grondstoffen eerlijker kunnen verdelen en circulair kunnen maken, hoe we biobases, wat de aarde zelf kan groeien, kunnen gebruiken optimaal om nog een goed leven te leiden. We kunnen het leven echt heel goed leiden, hoor. Mm-hmm. Alleen anders.
Ja, maar als we dan nu naar de formerende partijen kijken, en bijvoorbeeld de PVV, die heeft het over onbetaalbare klimaatwaanzin.
Ja. Dat is natuurlijk fijn.
Ja?
Fijne zin. Ja. Stond dit weekend een column in een grote landelijke krant. Ik geloof Volkskrant, weet niet of NRC. Van dingen duidelijk zeggen is fijn. Voor veel mensen die niet veel tijd en kennis hebben om er langer over na te denken. Grenzen dicht. Klinkt geweldig. Ja, mag niet, lukt niet, kan niet, onzin. Dit gaan we zo doen. Onbetaalbaar, niet realistisch. Maar lekker blaren. Nou, en dat is met dit soort dingen ook. Onbetaalbare klimaatwaanzin, tot het te laat is. Hè, dus allemaal heel goed doorgerekend. Iedere euro die je nu nog steeds in die oude soep-economie stopt, kost je 3-4 euro op de korte termijn. Mm-hmm. Alles wat je investeert in een nieuwe economie levert 3-4 euro op. Zit 7-8 euro tussen. Je bent wel gek ook vanuit je bedrijf als je niet heel snel gaat circulariseren, veranderen, toekomstbestendig worden. Want je wordt links en rechts ingehaald. Je bent echt weg, hoor. Kan je tegen al die bedrijven die nu luisteren, als je niet zorgt dat je in 2030 op orde bent.
Ja, en dan hoor je tegelijkertijd een topman van Shell zeggen van ja, zolang wij blijven tanken, wij kunnen ook niet die tankstations dichtgooien. Hè, want dan is ook de wereld te klein en dan stapt iemand anders wel in dat gat. Je had het net ook over Shell. Je probeert ook gewoon met dit soort partijen in gesprek te blijven. Ja. Dat is dan het verhaal. We hebben hier ook een olie- en gasweek gemaakt. Werd ook verteld, je hebt geen idee wat als we nu even de stekker eruit gaan trekken, wat er allemaal misgaat.
Natuurlijk, stopt de samenleving as we know it today. Mm-hmm. Maar dat is wat anders dan nu versneld extra hoeveelheden oppompen omdat je bang bent dat het binnenkort misschien wel niet meer mag. Weet je, je kan veel beter samenwerken dat je ook binnen de bestaande energiestructuren je die transitie maakt. Dat je er eerlijker over bent, transparanter. Je kan niet nu acuut stoppen met fossiel. Je kan wel de fossiele subsidies langzaam afbouwen. Waarom moeten dat soort bedrijven nog monsterwinsten maken? Dat mag toch gewoon met een gesloten balans? Wij leveren nog voor energie, voor minimale kosten. De rest van het geld stoppen we allemaal in onze toekomst voor iedereen. Dat is toch helemaal niet een heel gek verhaal? Mm-hmm. Maar dat doen we niet. Miljarden winsten op hele foute dingen. En niet alleen bij fossiel, hoor. Bij heel veel bedrijven miljarden winsten. Terwijl we dan geen outlook hebben op een betere wereld. Vind ik niet een hele goede rekensom.
Ja, en toch zit er iets onder dat we allemaal willen dat het, nou ja, niet allemaal, want er zijn ook mensen die er anders over denken. En ik merk ook dat ik zelf opschuif hierin.
Ja.
En dan al heel trots ben dat ik bijna geen vlees meer eet. Maar ik weet ook dat het te weinig is en dat ik veel te veel in de auto zit bijvoorbeeld. Dat weet ik ook.
Ja.
Dus wat is het in ons mensen dat we eigenlijk toch gewoon willen we gewoon doorgaan met hoe het was?
Nou, dat. We zijn heel bang voor verandering.
Ja.
En er is natuurlijk een enorm apparaat gaande. Die hele commercie die overal overheen zit. Daar zijn wij weerloos tegen bijna. De beste psychologen ter wereld werken bij de grote techbedrijven die ons allemaal op die schermen jakkeren. Dus we weten niet beter dan zo moeten wij leven. Dat is in de laatste 20 jaar ook alweer versmalt. Zo snel kan het gaan. Mm-hmm. Dus dat kan ook snel omgedraaid worden. Als we als wereldbevolking zeggen, zo willen we eigenlijk niet leven. We willen wel een toekomst. We willen minder stress. Er is uitgerekend dat we op dit moment in ons huidige, zeg maar, West-Europese systeem 3 maanden per jaar rondrennen om het systeem gaande te houden. Daar worden we niet beter van.
Nee.
We hebben alleen maar stress en weinig tijd voor de kinderen. En domme dingen moeten we de hele dag doen. Nou ja, Bregman met zijn onzinbanen als we niet uitkijken. Dat kan anders. Ze kunnen dingen anders organiseren zodat we beter geluksgevoel hebben, rustiger zijn, minder zorgkosten, heleboel dingen op een manier dat je er vrolijker van wordt. Alleen we weten niet meer hoe.
Nee.
En dat moeten we nu gaan herontdekken.
Hoe toch uiteindelijk toebedeeld aan een overheid die gewoon vlees moet gaan beprijzen om ons van het vlees af te krijgen. Kan je dit gewoon van mij als individu vragen om
ook
zelf die beslissing te maken?
Ik denk alle twee. Ja. Dat als je alleen maar gaat zeggen vlees is slecht en dat moet weg, en dan is het een hele rare beslissing om je daar als overheid mee te bemoeien. En dat is ook het signaal naar de consument: ik mag zeker weer geen gehaktbal. Het wordt me weer afgepakt.
Ja.
Terwijl als je een beter plaatje maakt: we hebben een klein land met weinig ruimte en we moeten de natuur versterken en we moeten mensen laten wonen. Wil je een woning voor je kleindochter? Laatst weer zo'n stel, die wonen bij hun ouders op zolder en die kregen een kind. Ik denk, oh de hel.
Ja.
Nou, die willen een huis. Dus dan heb je ook grond nodig. Dus we kunnen niet op alle weilanden koeien laten lopen. Dat kunnen we veranderen. Dan krijgen die boeren een beter inkomen. Maar je moet het anders organiseren. Dus niet bij het oude de boel laten zitten. Want dat leidt echt naar niks uiteindelijk.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de klimaatopgave. Later deze week zal ik nog spreken met poolbioloog Maarten Lonen over de smeltende ijskappen op de Noordpool. Nou ja, wij spraken er eerder ook al over. Ja. Mijn gast vandaag is duurzaamheidsaanjager en presentator van BNR Duurzaam, Harm Edens. Harm, we hebben een slotstuk van dit gesprek waar we een paar dingen nog moeten doen. En het eerste is de kettingvraag, want de gasten stellen elkaar altijd een vraag via de kettingvraag. En vorige week had mijn collega Art Rooijakkers, maakte hij een andere Big Five. Dat ging over de maakindustrie. En hij eindigde die week met Femke Wiersma, CEO van productiebedrijf De Verder Groep, als ik dit goed uitspreek. En zij had deze vraag voor jou.
Ik zou Harm in ieder geval willen vragen of hij een fijn weekend heeft gehad. Want dan is het weer maandag. En of hij misschien mee kan denken aan dat hele Delta-plan. Van hoe kunnen we inderdaad samen echt, wat ik nogmaals zei, bedrijfsleven, overheid, kennisinstituten, universiteiten, echt van naar alle versnipperde, misschien zelfs ook wel risico's, een enorme kans kunnen maken voor de Nederlandse industrie en economie.
Als het gaat om duurzaamheid.
Exact. Eigenlijk breder het hele vestigingsklimaat. Dus hoe kunnen we daar goed mee omgaan? De energietransitie is er één van, bijvoorbeeld. Maar het is veel breder. Hoe komen we weer aan kenniswerkers? Hoe krijgen we die mensen die van de universiteiten afkomen nog meer gericht op onze high-tech-industrie en economie? En hoe kunnen we inderdaad de regelgeving daarin ook weer samen in- of wegautomatiseren?
Ja, nou, vind je een bescheiden vraagje.
Ja, heel toch? Bescheiden. Ja.
Had ik een fijn weekend. Nou, zaterdag Jane Goodall gevierd, was mooi. En zondag in een heel mooi natuurgebied bij Vorden gewandeld. Waar wel al dingen 3 weken te vroeg, 4 weken te vroeg in bloei stonden. Dus dat was dubbel, maar wel een hele mooie bloesem.
Ja, dus je werd geconfronteerd met je zorgen, maar het is ook mooi, gelukkig. En dan de vraag.
Enorme vraag.
Duurzaamheid en vestigingsklimaat. Hè? Dat is toch een beetje ook de crux. Ook als ik naar onze luisteraars ook.
Maar waar je als klein land, denk ik, supergroot in kan zijn. Als je nu net keek naar de vertical farming in China, Kadir van Lohuizen was daar om naar voedselproductie te kijken. Ook in veeteelt. Hoeveel Nederlandse kennis daar al zit. Wij kunnen echt, denk ik, een hotspot worden voor verandering in de wereld. Ja. Dus ga met name met die 4 poten die ze net noemt, dus overheid, bedrijfsleven, onderwijs en weet ik veel, NGO's, bij elkaar gaan zitten om te kijken waar zitten nou de cruxfactoren om de komende 5 tot 10 jaar door te komen. Want waar we heen gaan weten we toch niet. Hè? Maar de eerste 3 jaar weten we wel, 4 jaar. Laten we daar nou eens in alle eerlijkheid en openheid, wat heel moeilijk is, want er zijn altijd belangen, ook bij bedrijven, aandeelhouders, durf het gewoon te doen. Durf je angst en je hoop in het midden te zetten. Gedeelde angst wordt hele positieve veranderenergie. Angst in je hoofd, angst in je bedrijf, dat verlamt en dat wordt weg.
Ja, wat zie je dat gebeuren? Omdat je zegt, ik wil dus me niet aansluiten bij Extinction Rebellion. Ik wil altijd in gesprek blijven met die bedrijven, ook met een Shell. Zie je de angst in de ogen van dit soort partijen?
Ik zat midden in de corona-epidemie, hadden we een ontheffing om de hele procesindustrie bij elkaar te krijgen. Dus Botlek, Camelot, 5 van die terneuzen. Allemaal 1 CEO afgevaardigd die allemaal met 1,5 meter in de kerk in Broek in Waterland naast elkaar zat. Daar stond ik voor. En dan zie je gewoon 31 mensen zitten. Waar 30% vervuiling achter schuil gaat, of nog meer, en uitstoot. En die kan je gewoon aankijken, alle 31. Zeggen, zullen we beginnen met grondstoffen? Daar begon ik toen net mee. Dan zie je al het, oh nee, ja, grondstoffen. Dus weet je, iedereen weet het eigenlijk wel.
Ja. En, iedereen maakt zich misschien, of niet iedereen, maar er zijn genoeg mensen die zich zorgen maken, ook iedereen. Over hun kinderen en kleinkinderen.
Ja, en
toch?
Dat zijn ook mensen met een familie. Ja. Maar het gekke is, dat zeiden we in het voorgesprek ook een beetje, 10 jaar geleden sloeg je de krant open, had je misschien 1 keer per krant een klein klimaatgerelateerd nieuwtje of zo. Mm-hmm. Nu, let er maar eens op, 1 op de 2 of soms nog meer nieuwsdingen wereldwijd zijn allemaal klimaatgerelateerd.
Dus dat is eigenlijk heel positief.
Ja, maar ook
vanuit jouw
wordt het probleem zo groot dat je soms niet weet wat je doen moet. Dus je moet dat samen oplossen. Dus zo'n deltaplan bij elkaar gaan zitten. Niet zozeer van, daar willen we naartoe, maar wel, hoe beginnen we nou?
Ja.
Dat is heel belangrijk. Ja. En er komt ook heel veel kennis uit los, mm-hmm. waar mensen echt om staan te springen. En een vertrouwen dat we het kunnen.
Ik heb Anne Kervers eerder gehad hier ook bij een Big Five. Zij is van Extinction Rebellion, maar zij is ook iemand die, wat niet haar collega's bij Extinction Rebellion, toch in gesprek blijft met het bedrijfsleven. Mm. En wij hebben elkaar ook ontmoet op zo'n event. En wat zij gewoon heel erg moeilijk vindt, is dat klimaatwetenschap toch in het bedrijfsleven ter discussie nog wordt gesteld. En ze zei, ik snap dat het moeilijk is om te veranderen, maar neem dat gewoon in ieder geval als uitgangspunt, dat we daar niet nog een discussie over hebben. Eens of?
Nou, dat begint wel te veranderen, hoor.
Okay.
Ik denk dat het 5 jaar geleden was dat heel gewoon. Toen werd wetenschap voor het eerst ook maar een mening.
Ja.
Dat begint nu wel terug te klappen. Ja. Dat mensen echt zien, ja, maar het is niet meer omheen te komen. Want iedereen vindt dit, als je er echt zinnig over nadenkt. En dat is het mooie aan die grondstoffen ellende. Ik noemde dat al eerder. Ik denk dat dat alle kanten op gaat werken. Want als je ineens, met Thomas net, het net verzwaren. Ja. Maar met welk koper gaan wij dat doen? En meer windmolens, wie gaat al die ijzererts vinden voor dat staal? Het gaat allemaal heel rap, hoor. En dat zal misschien nog wel te regelen zijn, maar het wordt allemaal duurder en anders en moeilijker. Dus moet je dat samen oplossen.
Ja.
En dat samen wordt echt een cruciaal begrip. En dan zeggen van, nou, het is maar een mening, dat is niet meer zo.
En uiteindelijk heeft het ook nodig dat wij zelf ons gedrag gaan veranderen. Want je kan allerlei dingen gaan bedenken om weer dat grondstoffenprobleem op te lossen. Maar jij zegt, dat is niet genoeg.
Nee,
niet snel genoeg. We kunnen ons er niet uit innoveren, hè? Dat zei jij.
Nee, je moet uiteindelijk, of je nou kijkt naar de zorg, of de landbouw, of de bouw, of de migratie, energievoorziening, al die deelsystemen in deze samenleving lopen vast op dit moment.
Ja.
Worden allemaal te duur of onhandelbaar of te weinig mensen. Het is allemaal een beetje uitgelubberd. Het is een onderbroek die afzakt. Elke keer weer slecht beeld eigenlijk.
Ja.
En als je daar wat aan doen wil, dan moet je dat echt fundamenteel gaan veranderen. Systeemveranderingen zijn overal voor nodig en uiteindelijk ook voor die hele samenleving. En het leuke is dat als je dat gaat doen, als je dat durft te bedenken, het mandaat onder de huidige samenleving is ook maar heel dun. Alleen we zijn niet gewend om dat te switchen. Mm-hmm. Maar dat kan wel.
Ja.
En naarmate die grondstoffen duidelijker maken dat het spelletje op de oude manier gewoon niet meer te doen is, letterlijk niet, het lukt je gewoon niet meer.
Nee.
Dan zou je wel gaan zoeken naar iets nieuws. Laten we dan maar klaar zijn om te zeggen, dit is de nieuwe manier.
Je hebt net de kettingvraag beantwoord, maar die vraag die gaat natuurlijk door. En morgen dan heb ik een gast die jij heel hoog hebt zitten. Jorgita Gupta.
Gupta.
Zij is hoogleraar milieu en ontwikkeling in het Mondiale Zuiden aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ze won afgelopen jaar ook de Spinoza-prijs, waar ook een premie aan vastzit. En eerder de Nobelprijs voor de Vrede, waar ze met een groep betrokken was.
Ja.
Wat zou je haar willen vragen?
Nou, zij is wel in de categorie wereldwijf, hoor.
Ja.
Ja, oh,
en waar we eigenlijk heel weinig van weten. Dat vind ik zo erg.
Dat moet echt veranderen.
Ja.
Want zij denkt echt mondiaal. En ik heb haar een paar keer geïnterviewd. Ook in BNR Duurzaam, maar daarvoor al op Springtij. En ja, dat is iemand waar je heel blij van wordt. Dus laten we die blijdschap breder de samenleving ingooien. Mijn vraag aan haar. Zij is bezig met een grondwet voor iedereen op deze wereld. En ze heeft mij ooit een keer uitgelegd hoe dat in de kern kan werken. Ik zou heel graag willen dat ze dat voor iedereen uitlegt. Dus hoe werkt die grondwet voor iedereen?
Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. Dit laatste stuk wil ik gebruiken over wat wij als individu anders. Als jij mij nu zou aanspreken, wat mag ik nog van Harm Enens wel?
Oh.
En wat mag ik niet?
Ja, de groene dominee spreekt. Het is al erg genoeg, hè? Want als je in Nederland iets zegt, ik ben benieuwd wat er op deze uitzending weer komt.
Ja.
Dus je bent heel.
Krijg je nou bagger dan?
Ja, maar gewoon 10 dagen training uitschelden wordt dit.
Ja.
Want als je überhaupt iets vindt over dingen, ik zeg er altijd nog bij, vind ik, denk ik, zou mijn oplossing zijn. Helemaal niet moet iedereen doen. Wordt wel wel altijd zo ervaren dat jij even gaat bepalen voor de rest hoe zij leven moeten.
Ja.
Dus wat jij niet meer van mij mag, nee, je mag alles van mij. Mm-hmm. Alleen, dat is een beetje Jane Goodall. Die zegt, we vinden onszelf altijd te onbenullig om verschil te maken.
Ja.
Dan zeggen wij, ja, wat kan ik nou doen? Ja. Ik ben een druppel op de gloeiende plaat.
Yes.
En dan zegt zij het eerder gezegd al. Maar dan zegt zij, dus zij pakt dat beeld. Zegt ze, iedere keer als er een druppel op een gloeiende plaat valt, dan koelt die plaat toch een heel klein beetje, heel kort even af. En bij 10 druppels is het meer. Bij 100 druppels, 10.000 druppels, 100.000 druppels.
Ja.
Uiteindelijk zegt zij, bij een tsunami aan druppels, dan veranderen wij de plaat.
Ja.
En die willen we.
Ja.
We willen
en je
een
wil uiteindelijk
plaat.
Ook, want uiteindelijk als je zelf iets doet en mensen, er zijn wel eens vriendinnen van mij die zeggen, jeetje, wat heb je goede huid, zeg ik, moet je plantaardig eten, want ik eet bijna geen vlees meer.
Ja, maar is zo.
Dus dan heb je toch alweer een gesprek. Dus met jouw druppel, dan is dit ook weer een knop waar je op kan drukken. Maar toch nog even, wat zou je me adviseren nog wel te doen en wat nog niet te doen?
Nou, ik zou eens heel serieus een stap naar achteren nemen, naar je eigen leven te kijken. Waarom wil je relaxed onzin doen op Bali? Wat was daar nou überhaupt het idee van? Of had je dat via uit die commerciemachine geleerd?
Ja, ik heb jou natuurlijk verteld dat mijn zoon daar misschien staat.
Oh, dat was ik vergeten.
Met de hogere hotels gewoon, dat ik dan ook hem daar wil zien. Dat is een reis. En toen zei je, ja, hoezo moet je daarheen?
Ja, maar moet je daar eigenlijk heen? Laat die jongen met rust. Die is nou eigenlijk aan het wurgende. De invloed van zijn moeder. Ja,
nee.
Dat zegt hij uit beleefdheid. Hij wil. En je moet weg. Ga jij lekker naar Bali. Ja. Maar ik bedoel, doe een stap achteruit en kijk naar heel veel dingen. Maakt me dat nou echt gelukkig? Of weet ik geen andere manier om gelukkig te worden?
Ja.
Er zijn heel veel dingen, consumptiegedrag en stomme keuzes. Bij corona merkten we ineens, samen eten aan een tafel was in de kern superbelangrijk, want het mocht niet. Wat we zaten te eten, dat deden eigenlijk helemaal niet zoveel toe. He, dan doe je lekker vegetarisch, je bitterballen, je doet heel veel andere dingen om die planeet minder te belasten. Maar de kern wordt alleen maar waardevoller. Mekaar omhelzen kost niks. Dat mocht niet. Dat was heel waardevol. Dus kijk naar dingen die echt iets toevoegen, mm-hmm. waar je echt blij van wordt. En heel veel andere dingen, haal kennis op. Als je dingen weet, kan je ook makkelijker besluiten voor jezelf, is me dat waard? Of is dat eigenlijk een beetje onzin?
Ja.
En ga met elkaar een betere wereld maken. Dat is zo fijn.
Maar als ik het toch even in concreet, je zegt eigenlijk geen vlees meer eten.
Ja, niet
meer
geen
reizen,
vlees,
geen
maar heel weinig
kopen.
Vlees. Ik bedoel, 3/5 van alle kleding die we binnen een jaar aanschaffen wordt weggegooid. En kleding is ontworpen om sneller te slijten. Koop goede dingen en weinig. Ruil dingen, koop tweedehands. Ga niet noodloos reizen, enzovoort.
Dankjewel, Harm. Vond je het een beetje oké met dat rollen omdraaien?
Nee, maar het moet me nemen. Nee, ik stel liever de vraag. Maar dankjewel voor het gesprek.
Nou, jij dankt voor je komst, Harm Edens. En straks natuurlijk om 3:00, dan hoor je Harm weer zelf met een nieuwe aflevering van BNR Duurzaam. Luister ook onze gesprekken terug via de podcast van onze beide programma's. En straks ook BNR Zaken doen met Thomas van Zouwen. Ik wens je een mooie dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.